agenda punt 7, het voorstel tot vaststelling van de verordening jeugdhulp Labeek 2019. Even kijken, begin ik een keer aan de andere kant, bij mevrouw Verhoeven.
Ja, wij hebben de stukken bestudeerd en wij willen eigenlijk vooral complimenten geven aan de WMO-raad van Laarbeek. Omdat wij eigenlijk, als we lezen naar de commentaren die gegeven zijn, zien dat ze goed betrokken geweest zijn en echt goede vragen stellen. Dus dat is eigenlijk vooral onze conclusie om die complimenten over te brengen.
Ik neem aan dat die via de wethouders op hun plaats terecht zullen gaan komen. De heer Verschuren.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou ja, het lijkt ons een prima aanpassing. Het is vooral technisch, juridisch van aard wat je hier ziet zonder ingrijpende wijzigingen. En ik denk dat het goed is. Het onderscheid wat hier nu duidelijk gemaakt wordt tussen de zorg en natuur en PGB. En net als met mijn buurvrouw ben ik het eens dat het positief advies van de adviesraad sociaal domein hierin staat met hele goede vragen. Dat mag ook gezegd worden, maar tegelijkertijd mag ook gezegd worden met hele goede antwoorden daarop, die heel verhelderend zijn. Er is er eigenlijk eentje waar wij nog een beetje de vragen bij hebben. De mogelijkheid voor die aanvullende lokale kwaliteitseisen. En waar moeten we daar nu bij aan denken? En zijn er van die lokale aanvullende kwaliteitseisen die we als Laarbeek daarbij hebben gemaakt of willen gaan maken?
Wie van de wethouders mag ik hierover het woord geven?
Het gaat over jeugd, dus ik wil graag maar verder geen opmerking. Die aanvullende eisen, dat heb ik zo niet concreet, maar je kunt je voorstellen dat we een aantal dingen. En wanneer wordt iets jeugdzorg? Hè? Is dat alles voor de beschikking of na de beschikking? Als het voor de beschikking kun je ook denken aan het jongerenwerk. En daar kunnen wij eisen aan stellen. En de verordening voorziet daarin. En een tweede, het verschil tussen zorg en natuur en de PGB. Ja, dat is heel duidelijk geduid. Rond die PGB dadelijk nog iets meer, want er zit wel een belangrijk artikel zit daar hier eigenlijk bij wat zich daarop richt. En vooral technisch, juridisch, dat klopt eigenlijk. En ik zeg wel eens, een verordening is eigenlijk een gestold wantrouwen. Waarmee ik bedoel te zeggen dat dit zijn regels eigenlijk die je in de kast legt, maar waarop je terug kunt vallen wanneer nodig. Normaal, je moet gewoon in het dagelijkse. Die verordening die wordt niet dagelijks ter hand genomen. En dan de complimenten aan de adviesraad sociaal domein. Die zullen we zeker, want hij heet tegenwoordig niet meer OEMO, maar adviesraad sociaal domein. Die zullen we overbrengen, want voor hen was het ook wel een bijzonder lastige materie, omdat de jeugd eigenlijk voor hen nieuw is. En dat is wel voordat je daar als je mee gedraaid bent, ja, dat vraagt wel wat. Maar dat doen ze, denk ik, op een goede manier. Ze houden ons daarin scherp. En het mooie is dat ze soms nog verder gaan daar waar ze zeggen van, denk eens meer vanuit de bedoeling dan vanuit het systeem. Dat ze nog grotere sprongen willen maken dan wij soms. Maar nogmaals, dat helpt ons wel ook in het denken. De antwoorden zijn inderdaad goed. Daar kunt u op vertrouwen, want die zijn ook vanuit de peelgemeente, daar zit veel deskundigheid op dit vlak. Dat zult u ook wel merken, daar zit echt heel veel deskundigheid. En daar doen we ons voordeel mee. En ik wil de commissie nog wijzen op twee punten die eigenlijk belangrijk zijn, die hierin verwerkt zijn. Dat is het eerste, dat is, en dat zit niet in de verordening zelf, maar in een bijgevoegd een toelichting erop. Dat is het derde beding. En wat is nou dat een derde beding? Dat wil zeggen, in geval van fraude door iemand, een aanbieder, als die met een PGB ingezet wordt en er vindt fraude plaats bij die aanbieder, dan konden wij tot op heden daar, tot 1 juli 2017 dacht ik, konden wij daar geen verhaal halen. Dus dan konden wij geen verhaal halen bij de aanbieder, maar dan moesten wij verhaal halen, met verhaal halen bedoel ik geld terug eisen, dat moesten wij dan doen bij de PGB-houder. Ja, en dat wil je eigenlijk niet. Want tenzij iemand willens en wetens dat verkeerd heeft aangewend, maar dat is vaak niet het geval. Dus, en dat was eigenlijk, dat kon heel tot vervelende situaties leiden. Nu, en dat is in de. Een PGB-houder is er straks aan gehouden om gebruik te maken van een model zorgovereenkomst van de VNG. En in een model. Wat hoor ik?
Heel veel mensen geluid.
Nee, zijn honden buiten.
Oh, zijn honden buiten. Maar de PGB-houder moet gebruik maken maar van de model zorgovereenkomst van de VNG. En daarin is opgenomen dat derde beding. Dat betekent dat wij dus ook bij die aanbieder middelen terug kunnen gaan halen. Dat zegt niet dat het nooit nodig is. Want we zitten er steeds scherper op. We zijn drukdoende met goed contractbeheer. En er is niet altijd sprake. Ik wil niet zeggen dat er sprake is van fraude. misbruik is misschien ook niet het juiste woord, maar geen juist gebruik, laat ik het dan zo noemen, van middelen. En daar moeten we gewoon kritisch op zijn. Niet alleen nu omdat we tekorten hebben, maar dat moet je altijd doen. Want anders houdt het systeem, dat doet ook iets met het systeem. We moeten vertrouwen kunnen blijven houden in het systeem. Dat is heel erg belangrijk of je nou geld over hebt of niet. Daar moeten wij vertrouwen in kunnen hebben. En een tweede.
Ik wil de wethouder alleen even helpen met de term. Hiervoor gebruiken ze binnen de zorg oneigenlijk gebruik.
Die de komt in het verslag ook dan.
Goede toevoeging, de heer Driels gaat verder.
En nog een tweede die eigenlijk heel belangrijk is, wat in de verordening nu geregeld is. U weet, heeft u in de publicaties ook kunnen zien, dat veel doorverwijzingen naar de tweede lijns GGZ via de huisarts lopen. En dan vindt er geen keukentafelgesprek plaats, maar dan vindt een gesprek plaats bij de huisarts van een minuut of 10, denk ik. En dan op basis van dan wat de huisarts hoort, kan hij doorverwijzen naar een zorginstelling tweede lijns GGZ veelal. Tot op heden hoefde de GGZ alleen maar de rekening te sturen. En daar waren wij aan gehouden om die te betalen. Nu kunnen wij de aanbieder vragen om toe te lichten waarom dat hij gekomen is tot de behandeling die hij uitzet. Dus we hebben nu een strakker lijntje naar de zorgaanbieder. Hij moet zich meer gaan verantwoorden. En wanneer wij dat wensen, wanneer er signalen toe zijn, want dat gaan we natuurlijk niet in alle gevallen doen, wanneer er signalen toe zijn, dan moeten zij in overleg, moeten ze aantonen waarom dat ze doen wat ze doen. En dat is nu wel, dat kunnen we dus steeksproefgewijs gaan doen. En dat kunnen wij ook op basis van signalen doen. En deze verordening biedt daar de kapstok toe. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke om wat meer. Als we het hebben over krijgen ze wat meer grip op die uitgaven de zorg, dan is dit een hele belangrijke daarbij.
Dank u wel, de heer Briers, voor de toelichting. Zijn er vanuit de commissieleden nog meer vragen rondom dit agendapunt? De heer Thijssen?
Ja, dank u wel. Misschien is het niet belangrijk, maar dat zal zo meteen blijken uit het antwoord. Maar pagina 23, artikel 3.6, daar staat de jeugdigen en ouders hebben een wettelijke informatie- en medewerkingsplicht. Nou, dat is op zich natuurlijk logisch. Maar wanneer de jeugdige of de ouders niet bereid zijn tot medewerking en er kan niet beoordeeld worden of een zorgvuldig besluit genomen worden over de hulpvraag, dan zal de aanvraag dus worden afgewezen. Op zich lijkt dat ook logisch. Echter krijgt de jeugdige op dat moment dan niet de hulp die hij eigenlijk nodig heeft. Dus het zal niet beter gaan met die jeugdige. Uiteindelijk zal hij wellicht ergens later alsnog hulp nodig hebben. Alleen die hulp zal dan misschien zwaarder, moeilijker, duurder worden daardoor. En dan is de vraag eigenlijk, komt het überhaupt ooit voor? Of staat het erin omdat het erin hoort te staan voor als het voor zou komen? Als het nooit voorkomt, ja goed, dan praten we nergens over. Maar als het 10 keer per jaar voorkomt, dan.
Nou, dat komt wel ooit voor als de veiligheid van het kind in geding is. Dus als ouders zeggen, bedankt voor je advies, maar ik ga er geen gebruik van maken. En wij bedoel ik niet hier de consulent, maar dan zal er een melding gemaakt worden bij AMK bijvoorbeeld, algemeen meldpunt, dat heet niet meer AMK, maar dan wordt er een melding van gemaakt en dan wordt er zo nodig onderzoek gedaan. En als de ouders dan nog steeds weigeren om zorg voor hun kind te accepteren en nogmaals de veiligheid van het kind is geding of de ontwikkeling van het kind is geding, dan kan er dwingend worden opgetreden. In het uiterste geval, maar dat is echt, dan hebben we het over. En we zullen alles aan doen om dat te voorkomen in een alleruiterste geval wanneer nodig. Nogmaals, het belang van het kind staat altijd voorop tot een ontheffing uit de ouderlijke macht. Dat is de meest zware maatregel die je kunt nemen. Dat is in een incidenteel geval. Maar ja, dat komt voor. Als ouders niet bij machten zijn of onwillig zijn, ja, dan kan een rechter ertoe besluiten dat de voogdij wordt overgenomen door een voogdijinstelling.
Ja, is helder. Ja, waar het mij eigenlijk om ging is, dus op het moment dat ouders of wellicht de jeugdige zelf, maar die is er misschien ook niet toe in staat op dat moment, maar niet juist informatie verstrekken of die niet willen verstrekken, dat die dan toch de hulp krijgt uiteindelijk. Daar ging het mij eigenlijk om. Ja, helder.
Dank u wel. Kijk even. Andere vragen nog? Nee. Mag ik hierbij ook de conclusie maken dat het als een hamerstuk naar de gemeenteraad kan? Ja, staat die genoteerd? Dan gaan we.